Wij willen vanavond lezen weer uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Vanavond lezen wij hoofdstuk 8 tot 9 vers 15. Dat is weer eens zo'n moment dat we eigenlijk midden in een betoog van de apostel moeten onderbreken. Maar dat is af en toe onvermijdelijk. 1 Korinthe 8, ik lees u uit de Telos-vertaling. Op het programmablad kunt u meelezen in de NBG-vertaling. En zelf kunt u meelezen in welke u ook maar wilt. 1 Korinthe 8 vers 1. Wat nu de afgodenoffers betreft, wij weten, want we hebben alle kennis, de kennis blaast op, maar de liefde bouwt op. Als iemand meent iets te weten, dan kent hij nog niet zoals men behoort te kennen. Maar als iemand God lief heeft, dan is hij door hem gekend. Wat dan het eten van de afgodenoffers betreft, wij weten dat een afgod niets is in de wereld. En dat er geen God is dan één. Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op aarde, zoals er vele goden en vele heren zijn, dan is er toch voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en wij voor hem, en één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Maar de kennis is niet in allen. Maar sommigen tot nu toe in hun geweten niet vrij van de afgod, eten het als afgodenoffer en hun geweten, hoewel het zwak is, wordt bevlekt. Voedsel maakt ons echter niet aangenaam bij God. Eten wij niet, wij zijn er niet minder om. En eten wij wel, wij zijn er niet beter om. Maar kijkt u uit dat dit recht van u niet misschien een struikelblok wordt voor de zwakken. Want als iemand u, die kennis hebt, in een afgodstempel ziet aanzitten, zal zijn geweten, daar hij zwak is, niet aangespoord worden om de afgodenoffers te eten? Want de zwakke, de broeder om wie Christus gestorven is, gaat door uw kennis verloren. Maar door zo tegen de broeders te zondigen en hun zwak geweten te kwetsen, zondigt u tegen Christus. Daarom, als voedsel mijn broeder een aanleiding tot vallen geeft, zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, om mijn broeder geen aanleiding tot vallen te geven. Ben ik niet vrij? Ben ik geen apostel? Heb ik niet Jezus onze Heer gezien? Bent u niet mijn werk in de Heer? Als ik voor anderen geen apostel ben, dan ben ik het toch voor u. Want het zegel van mijn apostelschap bent u in de Heer. Mijn verantwoording aan hen die mij beoordelen is deze. Hebben wij niet het recht te eten en te drinken? Hebben wij niet het recht een zuster als vrouw mee te nemen, evenals de andere apostelen en de broers van de Heer en Kefas? Of hebben alleen ik en Barnabas niet het recht niet te werken? Wie doet ooit dienst als soldaat op eigen kosten? Wie plant een wijngaard en eet niet zijn vrucht? Of wie hoedt een kudde en eet niet van de melk van de kudde? Spreek ik dit naar de mens of zegt ook de wet dit niet? Want in de wet van Mozes staat geschreven, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Zorgt God voor de ossen? Of zegt hij dit eigenlijk ter wille van ons? Want ter wille van ons is dit geschreven, dat de ploeger op hoop moet ploegen en de dorser op hoop zijn deel te ontvangen. Als wij voor u het geestelijke hebben gezaaid, is het iets groots als wij het stoffelijke van u zullen maaien? Als anderen dit recht op u bezitten, wij niet nog meer? Maar wij hebben dit recht niet gebruikt, maar verdragen alles, opdat wij voor het evangelie van Christus geen enkele belemmering vormen. Weet u niet dat zij die het heilige bedienen van de offers in de tempel eten, dat zij die steeds bij het altaar zijn met het altaar delen, zo heeft de Heer ook verordend voor hen die het evangelie verkondigen, dat zij van het evangelie leven. Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt. Maar ik heb dit niet geschreven opdat het zo met mij zou gebeuren. Want het is voor mij beter te sterven dan niemand zal mijn roem verijdelen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ik kan mij voorstellen als u dit zo hoort en u bent niet erg vertrouwd met dit gedeelte, dat het nogal ingewikkeld overkomt. Waar gaat dit allemaal over? Ik hoop u dat niet alleen uit te leggen, maar ik hoop ook dat als ik het uitgelegd heb, u ook de heel praktische betekenis van deze dingen gaat zien. Dat is nog meer. Zodat u aan het eind het niet alleen maar snapt, althans een beetje beter snapt dan tot nu toe, maar ook iets hebt om in de praktische geloofswerkelijkheid om te zetten. We hebben eigenlijk in de afgelopen hoofdstukken al een principe gevonden dat ook nu weer heel nadrukkelijk naar voren komt. En dat is dat je recht kunt hebben op bepaalde zaken, maar onder bepaalde omstandigheden vrijwillig van zo'n recht afziet. Als daarmee de zaak van de Heere God gediend wordt. Wij leven in een tijd dat mensen erg op zichzelf gericht zijn, individualist zijn. Een tijd waarin mensen ook veel spreken over rechten die ze hebben, recht op dit en recht op dat. We hebben zelfs universele mensenrechten. Ik zou wel eens zo'n verklaring willen zien over universele mensenplichten, maar daar horen we nooit iets over. Het is allemaal rechten op. En daarom zijn deze hoofdstukken zo actueel, omdat die er nou over gaan, dat we inderdaad bepaalde rechten hebben, dat is niet te ontkennen. Maar dat er omstandigheden kunnen zijn dat je nou eens niet op jezelf gericht bent, maar op een ander. En daarom bereid bent van die rechten af te zien. We hebben dat gezien in hoofdstuk 6. Je hebt recht op je bezit. En als iemand eraan komt, dan heb je ook recht op rechtsbijstand om dat voor de rechter uit te vechten. Maar als christen tegenover een andere christen, en dan samen op te gaan naar een wereldlijke rechter, daar moet je toch nog eens goed over nadenken. Is dat nou echt de weg? Kun je dat niet met mensen uit de eigen gemeente oplossen? Je hebt dus wel het recht ertoe. Niemand kan zeggen het mag niet. Je hebt er wel het recht toe, maar moet je niet van dat recht afzien. We horen vaak dat mensen vandaag zeggen, op grond van 1 Korinthe 6 mag dat niet. Ja, maar dan maak je het weer tot iets wettigs. Dan ontleen je aan dat hoofdstuk een gebod. Paulus zegt, je hebt dat recht om dat te doen. Hij werkt veel eer op hun geweten. Hij zegt, zijn er niet omstandigheden waarin je van dat recht vrijwillig afziet? Maak daar nou geen gebod van. Maar laat het zo staan. In 1 Korinthe 7 hetzelfde. Elk mens heeft een recht om te trouwen. Ook gelovigen, ze hoeven niet te denken dat het voor een gelovige minder gepast zou zijn. Maar er kunnen omstandigheden zijn, als het gaat om het arbeiden in het Koninkrijk Gods, dat je van dat recht afziet om je hart en je leven te kunnen wijden aan de zaak des Heren. Zo is het nu ook in hoofdstuk 8. Heel kort gezegd, je hebt het recht om vlees te eten. En om alvast 1 Korinthe 10 te citeren, als je bij de vleesmarkt komt, hoef je ook niet de druk over te maken waar dat vlees nou precies vandaan komt. Misschien komt het van dieren die geofferd zijn in de tempel. Maar als dat vlees op de markt komt, dan kun je daar vrijelijk van eten. Hoef je niet bezorgd over te zijn. Dat recht heb je. Maar er zijn omstandigheden om van dat recht af te zien. Namelijk wanneer een broeder van je, die dat vlees wel associeert met de afgoderij, doordat hij jou ziet eten, daar misschien ook van gaat eten, en hij daardoor gezogen wordt binnen de invloedssfeer van de afgoderij, waardoor het helemaal mis met hem gaat. En dat allemaal doordat jij gebruik maakte van een recht dat jou ook niet stoorde, waar jij ook geen last van had. Jij komt niet in de verleiding om in die afgoderij terug te vallen. Jij bent sterk, maar hij niet, hij is zwak. En door jouw sterkte, gaat hij zijn zwakheid jou achterna en voor hem kan het een rampzalig iets betekenen. Dus omwille van de broeder of zuster zou je wel eens van zo'n recht kunnen afzien. In hoofdstuk 9 zien we hetzelfde. Paulus als apostel had recht op financiële ondersteuning. Dat was de normaalste zaak van de wereld. Je zou kunnen zeggen, het is bijna treurig dat hij dat zo uitvoerig moet uiteenzetten. Dat hij dat recht heeft. Dus geen genadebrood eten. Hij heeft ervoor gewerkt. En het is normaal dat iemand die in het evangelie werkzaam is, ook van het evangelie mag leven. Maar opnieuw zegt Paulus, voor de vierde keer in deze brief, dat er omstandigheden zijn waarin je van dat recht zou moeten afzien. Dat moet je niet een ander voorschrijven, dat moet je zelf samen met de Heere God uitmaken. Het is beter om van dat recht geen gebruik te maken. Het is geen verplichting alleen maar om de arbeiders van de Heer te ondersteunen. Het is ook een voorrecht. En dat voorrecht is niet voor iedereen weggelegd. Dat klinkt geheimzinnig, maar daar hopen we het later uitvoerig over te hebben. Hoofdstuk 8 tegelijkertijd vormt een onderdeel van drie hoofdstukken, hoofdstuk 8, 9 en 10. 9 is min of meer een onderbreking, omdat hij het daar heeft over zijn apostelschap. Maar in hoofdstuk 10 gaat hij verder met die kwestie van het eten van afgodenvlees. En de relatie die je daardoor zou kunnen krijgen met de afgoderij. Met alles wat daaraan vastzit, dat zullen we nog wel zien. Maar dat is even het brede kader waarin deze hoofdstukken staan. En in dat hoofdstuk 8 gaat het dus om de vraag, mag je vlees eten van dieren die aan de afgoden zijn geofferd? Als je hoofdstuk 10 er alvast bij betrekt, dan geef ik u vast een klein overzichtje, dat maakt het een beetje makkelijker. Dan zie je dat het eigenlijk gaat over twee vragen. De ene vraag is, mag je deelnemen aan een maaltijd in een afgodstempel? Dat komt in hoofdstuk 10 aan de orde. En het antwoord is eenduidig nee. Je wil zeggen, die afgoden stellen niets voor, maar jij hebt in een afgodstempel niets te zoeken. Jij neemt deel aan een maaltijd die verbonden is met dat afgodenaltaar en met de afgoden die daar gediend worden. En dat zijn concrete demonische machten, daar moet je wegblijven. Maar die dieren die daar geofferd worden, daarvan wordt het vlees vrijelijk verkocht op de markt, voor het algemene publiek. En dat geldt niet voor alle vlees dat daar ligt. Soms van het vlees komt van afgoden dieren vandaan, ander vlees niet. En zegt hoofdstuk 10, daar hoef je niet druk over te maken. En dat is het punt dat eerst aan de orde komt in hoofdstuk 8. Mag je vlees dat eventueel afkomstig is van de afgodendienst, maar dat zie je niet meer, want je bent zelf niet in die afgodstempel, jij gaat gewoon naar de vleesmarkt. Naar de slagerij zouden we vandaag zeggen. Mag je dat vlees eten, ja of nee? En Paulus zegt ja. Tenzij jouw broeder daardoor in de problemen komt. Nou, dat moeten we nou gaan afwikkelen en uitwerken. Ik heb u eerder verteld, u vindt dat in hoofdstuk 7 vers 1, dat die Korintiërs blijkbaar een brief geschreven hadden aan de apostel met een aantal vragen. Vragen waar wij ook vandaag nog heel veel aan hebben. Dus we mogen ze wel dankbaar zijn dat zij die vragen gesteld hebben. Vragen over het huwelijk en over echtscheiding en al die dingen hebben we ook gezien in hoofdstuk 7. Nu komt het volgende punt uit hun brief naar voren. Paulus leidt dat elke keer in met die woorden, wat nu betreft. Wat nu de afgodenoffers betreft. En dan onderbreekt hij zichzelf meteen. Voor ons is dat lastig, want wij weten nog niet wat die vraag is. Zij wisten dat wel. Dus Paulus onderbreekt zichzelf al meteen en gaat dan verder in vers 4, dan pakt hij de draad weer op. Wat dan het eten van de afgodenoffers betreft, wij weten dat een afgod niets is. Hij gaat verder achter dat wij weten, dat staat ook al in vers 1, wij weten. En dan onderbreekt hij zichzelf omdat hij nadenkt over dat woord weten, dat woord kennis. Er zijn een heleboel dingen die wij weten op grond van de schrift, op grond van datgene wat God ons geopenbaard heeft. We kunnen daardoor kennis hebben van Gods gedachten. Maar je kunt die kennis hebben als een weetkennis van je hoofd. Nou, dat vind je bij mensen die op hun rechten staan en die vinden dat ze dit of dat moeten doen, want ze hebben dat zo met hun hoofd uitgedacht. Maar kennis die je op een geestelijke wijze bezit, dat is kennis die je bezit in verbinding met de liefde. En daarom zegt Paulus, we hebben allemaal kennis. We weten allemaal een hele hoop dingen uit de schrift. We hebben allemaal, zoals we hier vanavond ook zitten, bepaalde hoeveelheid kennis van de gedachten van God. De een wat meer dan de ander, maar kennis hebben we allemaal. Maar hoe heb je die kennis? Want kennis op zichzelf blaast op. Daarmee wil Paulus niet zeggen dat kennis iets verkeerds is. Maar je kunt je op kennis laten voorstaan. En dat blijkt als je met die kennis niet op een geestelijke wijze omgaat. Dit is dan op een vleeselijke wijze met die kennis omgaan. En dat vind je vooral nogmaals bij mensen die zeggen, ik laat me door niemand weerhouden, ik heb dat geestelijk inzicht, zij hebben dat niet. En als ik dat inzicht heb, dan handel ik ook naar dat inzicht. Dat is niet rekening houden met de ander. En dat is de grote doorgaande les van deze hoofdstuk. rekening houden met een ander mens. Zo simpel is de boodschap. U en ik hebben met afgodenoffers helemaal niks te maken. Er is gewoon wel afgoderij in deze wereld en er zijn ook wel afgodstempels, maar u en ik hebben met dat probleem niks te maken. Je zou dus kunnen zeggen, deze hoofdstukken zijn voor ons niet van belang. En dan zou u zich geweldig vergissen. Want toen was er bij hen dat probleem van die afgodenoffers, maar voor ons kunnen het heel andere problemen zijn. Waarin de een sterk is, sterk betekent hier staan in de christelijke vrijheid, weten dat kan ik als christen vrijelijk doen, want alles is geoorloofd, zegt Paulus verscheidene malen in deze brief, terwijl anderen zwak zijn. En zwak betekent denken dat je bepaalde dingen die de sterke wel doen, niet kan doen, niet mag doen. Je geweten is daar nog niet vrij van. Paulus kiest daarin duidelijk partij. Hij zegt de ene is sterk en de andere is zwak. Hij kiest dus partij voor die eerste groep. Hij vindt die christelijke vrijheid zelfs zeer belangrijk. Het alles is geoorloofd, dat is voor hem van de grootste betekenis. Als je dat inziet, dan ben je sterk. Als je denkt dat allerlei dingen in zichzelf nog niet mogen, en als je je geweten gaat rikketik doen als je die dingen toch doet, terwijl het een christen volledig vrij staat die dingen te doen, zoals in dit geval het eten van afgodenvlees, dan ben je zwak. Dan kun je dus zeggen, ja, die zwakke mensen, daar hebben we niks mee te maken. Stel je voor zich dat we elke keer naar die zwakke mensen keken en ons daar rekening mee hielden. Nou, maar Paulus zegt aan de ene kant inderdaad dat ze zwak zijn. Die mensen hebben nog het hele en al een heleboel te leren. Maar dat is nog het punt. Ze moeten leren. Ik moet ze geen struikelblok zijn. En al helemaal niet als dat zou betekenen dat zij, omdat ze nog zwak zijn, geestelijk daardoor ten val komen. Nou, dat is het moeilijke punt waar het hier over gaat. De kennis blaast mij op. Maakt mij belangrijk. Maar de liefde bouwt op. Namelijk de ander. De kennis blaast mij op, denk ik erbij. De liefde bouwt de ander op. De liefde pronkt niet met kennis. De liefde denkt in de eerste plaats, waarmee is de ander gediend? Hoe kan ik de ander van nut zijn? Wat helpt die ander bijvoorbeeld om van een zwakke sterk te worden? Nou zeg ik u bij voorbaat dit, met grote nadruk. Aan het einde van dit hoofdstuk staat in deze vertaling aanleiding tot vallen. In andere vertalingen staat ergernis. Je mag je broeder niet tot een ergernis zijn. Dat is een zeer veel misbruikt woord. Mensen kunnen anderen manipuleren door te zeggen, jij mag dat niet doen, want de schrift zegt, jij mag mij geen ergernis geven. Als nou weer iemand dat tegen u zegt, dan zeg je, moment. U mag dat wel tegen mij zeggen, maar dan moet u eerst erkennen, op grond van 1 Korinthe 8, dat u blijkbaar de zwakke bent. En ik de sterke. Waar heb je het over? En dan legt u dat rustig uit. Nadat ik het voor u uitgelegd heb, geeft u het zo door. En u zegt, kijk, degene die hier geërgerd wordt, dat is degene die geestelijk ten val komt. Stel u voor, het is altijd gevaarlijk om voorbeelden te noemen. Maar u veroorlooft zich een bepaalde vrijheid waar niet iedereen in uw gemeente het mee eens is. En die mensen komen bij u, dat gebeurt vele malen, en gebruiken deze tekst. Jij mag mij niet ergeren, dus je mag dat niet doen. Dat is vorm van manipulatie. Terwijl als je dat hoofdstuk goed bekijkt, dan betekent ergeren hier dat je die ander ten val brengt. Die ander kan zelfs verloren gaan. Als het feit dat u geen hoedje meer in de kerk zou dragen, zou betekenen dat die ander daardoor geestelijk zo in de problemen komt, dat die helemaal van de Heer wegraakt en de weg van de zonde en het heidendom opgaat en daardoor voor eeuwig verloren gaat, als die dat probeert te zeggen, dan is het oké. Maar meestal zijn de mensen die zeggen, u mag mij niet ergeren, dat zijn degenen die zich juist een heel eind boven ons verheven voelen. Want die zien het zo goed en wij niet. En dat is precies de omkering van de boodschap van de apostel hier. En daarom zeg ik dat met grote nadruk. Degene die hier geërgerd wordt, dat is niet irritatie, dat betekent dat is degene die ten val komt en verloren gaat. Dus u zou het ook anders kunnen zeggen, als zo iemand dat tegen u zegt, dan zegt u, als het werkelijk waar is dat ik door deze daad de oorzaak ben dat u voor eeuwig verloren gaat, dan zal ik het daarom nalaten. Nou, dat bedoelen die anderen natuurlijk helemaal niet. Zo ziet u hoe de schrift misbruikt kan worden door mensen die daardoor anderen manipuleren of zelfs geestelijke terreur uitoefenen. Het is precies de omkering van wat hier staat. Hier gaat het niet om rekening te houden met mensen die ons de wet willen voorschrijven. Hier gaat het om rekening te houden met kwetsbare christenen. kwetsbare christenen die door ons op het slechte pad zouden komen. Daar gaat het hier om. Nou goed, terug naar de zaken waar het hier over gaat. Als iemand meent iets te weten, dan kent hij nog niet zoals men behoort te kennen. Want als je goed kent, dan ken je in de liefde. Dan is je kennis altijd verbonden met de liefde in de wijze waarop je die kennis toepast. Dat is pas de echte kennis die bij God past. En als iemand God lief heeft, dat is het hoogste, en daarna pas ook de broeder en de zuster, dan sta je aan Gods kant. Dan kent God jou, dan heb je een relatie met hem. Vanuit die relatie wordt alle kennis, die echt geestelijke kennis van het hart is, beleefd en toegepast. Goed, dat was dus een tussenzin van de apostel. En dan zegt hij, wat dan het eten van die afgodenoffers betreft, wij weten dat een afgod niets is in de wereld. Dat is nou echt een argument van de sterken. Die sterken zeggen, afgodenvlees, wat is een afgod? Dat zijn beelden van hout en steen en goud en zilver. Dat betekent toch helemaal niks? Er zijn toch helemaal geen goden naast de ene, de ware God? Er is met dat vlees niks aan de hand. Of het een, wat voor koe het ook geweest mogen zijn, en wat, hoe die koe geslacht is en waarvoor die geslacht is. Vlees is vlees, daar is niks mee aan de hand. Een afgod is niets. Nou, zegt Paulus, dat is op zichzelf waar. Er is maar één God, en dat is de God van de Bijbel. Er zijn er wel die goden genoemd worden, en Paulus zegt zelfs in vers 5, er zijn vele goden en vele heren, dat klinkt nou misschien vreemd, maar alle volkeren hebben immers hun eigen goden. En die goden, moet u niet denken dat dat allemaal vrome bedenksels zijn. In hoofdstuk 10 zullen we horen, in vers 19 en 20, dat die goden demonische machten zijn. Wat de heidenen offeren aan de afgoden, dat is offeren aan de demonen. U moet dus niet blind staren op die beelden van hout en steen, goud en zilver, want achter die beelden verschuilen zich die demonische machten. Daar gaat het om. Dus er zijn vele goden, maar goed, het is waar, die vele goden die betekenen op zichzelf niks, want er is maar één God die ver boven hen alle uitsteekt, dat is de God der goden. Hij heeft ook al die demonische machten geschapen toen het nog goede engelen waren, die Satan achterna zijn gegaan en gevallen zijn. Maar het zijn niets anders dan schepselen van God. Dus er zijn wel vele goden en vele heren. Alle volken hebben zo hun eigen goden en heren, geestelijke heren. Maar er is voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn. Dus hij is de schepper van alle dingen. En wij voor hem, wij zijn er voor hem. Wij zijn er geschapen om hem te dienen. En er is ook maar één Heer, Jezus Christus. Hij is natuurlijk ook God, maar hier gaat het om de mens Jezus Christus, die God, door God over alle dingen gesteld is. Bovendien staat er, door wie alle dingen zijn. Alle dingen zijn door God tot stand gebracht door middel van de Heer Jezus. Zoals Johannes 1 zegt, alles is door het woord, door middel van het woord geschapen. En wij zijn ook door hem geschapen. Dus Paulus erkent het wat die sterke Korintiërs zeiden. Er is maar één God, er is maar één Heer en die afgoden zijn hoogste demonische machten, maar die zijn ondergeschikt gemaakt aan Christus. Dus die mensen eten rustig van dat vlees op de vleesmarkt zonder bang te zijn. Nou, ik zal u vertellen, wij kennen geen vlees aan afgoden geofferd op de vleesmarkt, maar wij kennen wel een heleboel andere dingen waar christenen zo benauwd voor zijn, zwakke christenen. Die rondgaan en dit occult noemen en dat occult noemen, want dat is gewoon het woord van vandaag. Die dit occult noemen en dat occult noemen, ook al heeft dat nog maar zeer zijdelings met de afgoderij te maken. Zoals dit vlees inderdaad afkomstig is van afgodenoffers, maar dat vlees is vlees, daar is verder niks mee aan de hand. Maar ook vandaag heb je mensen die op een wat andere wijze in precies diezelfde valstrik vallen. Zelfs dingen die maar zeer zijdelings nog iets te maken hebben met die afgoderij, zodanig dat, zoals ik zou zeggen, het gif er al lang uit is, die zijn er nog steeds erg benauwd voor. En waarschuwen ons, dat zijn de mensen die er zelfs een dagtaak en hun roeping van maken, ons overal te waarschuwen. Achter elke boom schuilt voor die mensen wel een demon waar wij ons voor moeten hoeden. En zij zien zich ook weer, dat is het probleem, als de profeten die ons daar allemaal voor moeten waarschuwen. Terwijl Paulus zegt, hun geweten is niet vrij van al die dingen. Ze zijn in feite zwak. Ze doen de duivel veel en veel te veel eer aan. Dat wil niet zeggen dat wij naïef moeten zijn. Paulus zegt heel nadrukkelijk in hoofdstuk 10 nog een keer, er zijn demonische machten. Daarom zegt hij, je moet niet aan een afgodendienst deelnemen. Want dan heb je rechtstreeks gemeenschap met de demonen. Dat zullen we pas in hoofdstuk 10 zien. Dan heb je gemeenschap met de demonen. Dus er is een terrein waarvan hij zegt, daar moet je wegblijven. Daar heb je niks te zoeken. Dan gaat het niet meer om christelijk sterk zijn. Dan gaat het gewoon om verboden dingen. Dan gaat het dat jij als christen deelneemt aan de dienst van de demonen. Maar aan de andere kant zijn er zaken die zijdelings daarmee te maken hebben. Zoals het vlees dat op de afgodenmarkt, op de vleesmarkt verkocht wordt. Gewoon tussen allerlei andere vleessoorten door. En dat ene vlees is niet anders dan dat andere vlees. Nou, dit is heel moeilijk. Daar krijg ik vast een hele hoop vragen over. En de kunst is nu om die geestelijke tussenweg te gaan. Waarvan Paulus zegt aan de ene kant, afgodenmaaltijd, daar moet je ver vandaan blijven. Je kunt niet en Christus dienen en de demonen. En aan de andere kant, wees niet zo benauwd. Als je sterk bent in Christus, dan hoef je niet benauwd te zijn dat je hier met een afgod of daar met een demon in aanraking komt. Veel te veel eer aan de duivel. Sta in de vrijheid. Dien Christus onbekommerd en wees niet zo benauwd. En dan zegt hij ook heel nadrukkelijk, er zijn mensen die dat niet zo inzien. Die kennis is niet in allen. En dat zijn de zwakken. Sommigen tot nu toe in hun geweten niet vrij van die afgoden. Ze zijn nog steeds bang. Je kunt hiermee besmet worden, daarmee besmet worden en daarmee. Die mensen, die eten het als afgodenoffer. Die zeggen, ja, hoe kom je dat vlees? Heb je dat op de markt gekocht? Maar misschien is het wel vlees dat aan de afgoden geofferd is. Dan zeg je, nou en? Ja, maar dat is occult. Ik zeg, hoe krijg je daar iets van? En als je dat vlees eet, word je daar demonisch belast van? Ja, misschien wel. Nou, dat is precies het probleem dat Paulus aan de orde stelt. Ziet u hoe actueel dit is? Je hoeft een paar dingetjes even te veranderen in de situatie en je herkent het helemaal. En er zijn heel wat van die zwakken die ons via het internet bijna dagelijks waarschuwen, de mensen mij wel. Voor al de gevaren die we overal lopen, je durft bijna geen stap meer te verzetten. En hun geweten, inderdaad, hun geweten wordt bevlekt. Als zij ze bepaalde dingen zouden inlaten, zouden zij er zeker door bevlekt worden. Want hun geweten is nog niet genoeg opgevoed. Nu zei je die sterke, en Paulus is het daarmee eens, voedsel maakt ons op zichzelf toch niet aangenaam bij God. En eten wij wel, wij zijn er niet minder om. Eten wij niet, wij zijn er niet minder om. Eten wij wel, we zijn er niet beter om. Dus je hoeft niet per se daarvan te eten. En als je toch eet, dan krijg je er niks van. Maar als je niet eet, als je het nalaat, is het ook goed. Op zichzelf is die issue dus niet zo belangrijk. Wil je je christelijke vrijheid laten zien? Eet. Vrijelijk, ik zeg nogmaals met dat woord uit hoofdstuk 10, want dat werpt zoveel licht hierop. Eet vrijelijk wat op de vleesmarkt wordt aangeboden. Zonder navraag te doen, waar komt dat vandaan? Is dat wel kosher? Is het niet occult? Maar aan de andere kant, en nou komen we bij dat kernpunt, aan de andere kant vraag je eens goed af, zou ik het dan wel doen voor de anderen? Niet omdat die anderen zo geestelijk zijn en we ons eigenlijk een beetje tegen hen opkijken, omdat ze zo strenger zijn dan wij. Hou goed vast, zij zijn niet geestelijker, zij zijn de zwakker. Maar onder sommige omstandigheden moet je om die zwakker wel eens wat laten. Kijk uit, zegt Paulus, dat dit recht van u, dus dat recht heb je... om vrijelijk te kopen wat aan vlees op de vleesmarkt wordt aangeboden, dat niet een struikelblok wordt voor de zwakken. Want als iemand u, die kennis hebt, in een afgodstempel ziet aanzitten. Nou, later zegt Paulus dat op zichzelf ook helemaal niet mag. Maar dat is hier nog niet aan de orde. Zij zegt later, in hoofdstuk 10, dat moet je sowieso niet doen, dat hoor je niet. Maar nu heeft hij een andere insteek. Nu zegt hij, stel eens voor dat een ander dat ziet. U bent vrij. U hebt met die demonen niks te maken. U eet dat gewoon als vlees. U hoort er wel niet te zitten, maar u... U krijgt daar verder niks van. Maar een ander ziet u daar en die denkt, och jongens, broeder X, die neemt ook deel aan zo'n afgodsmaaltijd. Als hij dat doet, kan ik het eigenlijk ook wel doen. En broeder X vergeet dat broeder X dat misschien wel aan kan, geestelijk, maar dat die broeder die hem daar ziet zitten, dat misschien geestelijk niet aan kan. Die komt in die afgodsmaaltijd, omdat bijvoorbeeld iemand zegt, zo ging dat in die tijd, we hebben een feest voor de afgod zo en zo. Ja, ik wil dat jij christen bent, maar dat geeft dan niet. Joh, kom ook gezellig mee en eet mee. En hij denkt, ja, die afgod bestaat toch niet. Dat stelt helemaal niks voor. Dus ik kan eigenlijk best meegaan. En die sterke broeder kan dat misschien ook wel. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Hoofdstuk 10 zegt, het mag helemaal niet. Maar nu gaat het even om een andere kwestie. sterk en zwak. Het mag wel niet, maar goed, je bent sterk, je kunt er wel tegen. Je krijgt er niks van. Maar die zwakke broeder ziet jou en die denkt, oh, dan kan ik de volgende keer ook wel zo'n uitnodiging aannemen. En wat gebeurt er met die zwakke broeder? Die wordt geleidelijk weer teruggezogen naar dat waar hij vroeger van verlost was. Hij komt weer helemaal tot zijn nek in die afgoderij te zitten. Hij wordt tenslotte weer een afgodendienaar. Hij raakt zijn christelijk geloof kwijt. En Paulus ziet hier, zal zo iemand, omdat hij zwak is, niet aangespoord worden, staat letterlijk opgebouwd worden. Paulus zei, de liefde bouwt op. Nou, dit is, zegt hij, is de verkeerde manier van opbouwen. Je kunt iemand opbouwen om het verkeerde te doen. Dat is eigenlijk een woordspeling, een beetje ironisch. Zal zo iemand niet aangespoord worden om de afgodenoffers te eten? Want de zwakke, de broeder om wie Christus gestorven is, gaat door uw kennis verloren. Ga nog niet top over de vraag, kan dan een waardig gelovige verloren gaan? Dat is een heel ander thema, dat is hier helemaal niet aan de orde. We hebben allemaal zo onze eigen favoriete thema's. En dan gaan we bij zo'n tekst meteen aan dat favoriete thema zitten denken. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat erom dat als het op mijn verantwoordelijkheid aankomt, dan komt iemand die ik als een waarachtig christen heb gekend door mij in de problemen. En als die uiteindelijk verloren zou gaan, en vergeet nou even de vraag of dat wel kan, als die verloren gaat, ben jij er schuldige van. Want dat is jouw verantwoordelijkheid. Dan zal jij later ter verantwoording worden geroepen over het feit dat het met die broeder helemaal mis is gegaan. Door zo tegen de broeders te zondigen en hun zwak geweten te kwetsen, zondigt u tegen Christus. Dit is een van die mooie verzen waar je ziet hoe de Heer Jezus verbonden is met zijn volk. Voor zover jullie dat één van deze hebben gedaan, van mijn broeders gedaan, heb je het mij gedaan, zegt hij in Matthäus 25. Wat je voor goeds doet aan hem, aan de broeders, dat doe je aan hem. Maar ook, wat je nagelaten hebt aan goed te doen tegen de broeders, dat heb je tegenover hem nagelaten. Matthäus 25, vers 45. Wie aan zijn volk komt, komt aan hem. Daarom zegt de Heer Jezus tegen Saulus, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Als je aan zijn volk komt, kom je aan hem. Als je aan de zwakken in de gemeente komt, en je houdt niet rekening met ze, je walst over ze heen, kom je aan hem. Dan zondig je tegen Christus. Daarom als voedsel, mijn zwakke broeder, een struikelblok in de weg legt, waardoor hij geestelijk ten val komt en misschien wel verloren gaat, dan zal ik nog liever in eeuwigheid geen vlees eten. Als het erom gaat dat mijn broeder daardoor niet struikelt. Nou, als Paulus nou overgaat naar hoofdstuk 9, dan zou je denken dat hij ineens een heel ander thema aansnijdt. Maar die overgang zit hem eigenlijk in hoofdstuk 8 vers 13, dat laatste vers van hoofdstuk 8. Waar het gaat om het feit dat Paulus ook zo zijn rechten heeft, maar van rechten afziet. En dat brengt hem op een verwant thema. Hij onderbreekt zichzelf eigenlijk, hoofdstuk 9 is een beetje een tussenzin, want in hoofdstuk 10 gaat hij weer verder met dat probleem van die afgodenoffers. Dat is een ander probleem. Paulus had natuurlijk groot gezag in die gemeente in Korinthe. En er waren altijd mensen die met Paulus niet eens waren, en die probeerden dat gezag van Paulus, die invloed van Paulus te ondermijnen, door aan zijn apostelschap te gaan zitten knagen. Want als je dat voor elkaar krijgt, dan vermindert ook het gezag van de apostel en dan konden zulke mensen meer hun eigen ideeën in zo'n gemeente kwijt. En als je nou hoofdstuk 9 leest, dan kun je ongeveer wel voorstellen wat die critici over de apostel Paulus beweerden. Paulus zegt in hoofdstuk 8 vers 13 dat hij in de bepaalde omstandigheden, als er zwakke broeders aanwezig zijn, niet eet. En als hij met sterke broeders samen is, dan eet hij wel. En wat zijn nou die critici? Die Paulus, die heeft twee gezichten. Die is niet eerlijk. Kijk, de ene keer doet hij het wel, de andere keer doet hij het niet. Zie je, het hangt er net vanaf met wie die is. Dan zet hij dat ene gezicht op, dat zogenaamde vrijheid. Aan de andere kant, dan loogt hij die vrijheid weer door niet te eten. Je kunt op Paulus geen staat maken. Misschien hadden ze ook wel gehoord dat als hij bij Joodse gelovigen was, dan at hij kosher. En als hij bij niet-Joodse gelovigen was, dan at hij gewoon met hun mee een varkenskabinaatje wat op het bord lag. Zie je, die Paulus die eet van twee walletjes, letterlijk dus. Die Paulus die meet met twee maten. Paulus heeft twee gezichten. Je kunt niet van die man op aan. Dat is natuurlijk heel gemeen. En Paulus legt dat later uit, maar dat is buiten het stuk dat we nu gelezen hebben, dat krijgen we de volgende keer.
Hij is de Joden een Jood, hij is de Grieken een Griek. En dat doet hij niet omdat hij een windvaantje is die met alle winden meewaait, maar dat doet hij omdat hij mensen wint voor Christus. Het andere argument dat ze zeiden is, Paulus die verdient zijn eigen kostje door tenten te maken. Weet je waarom hij dat doet? Omdat hij eigenlijk geen echte apostel is. Want echte apostelen, die leven allemaal van de mensen die zij dienen met het woord. Kijk maar naar Petrus, Apollos, die doen dat allemaal. Paulus doet dat niet. Paulus werkt voor zijn eigen onderhoud. En dat is omdat hij geen geld durft aan te nemen. Want hij weet heel goed dat hij eigenlijk geen echte apostel is. Oeh, wat wordt er afgekletst in gemeente. Het is niet te geloven. Ik hoorde van een predikant die hier niet zo gek ver vandaan, die voor een tijdje geschorst is. En de verhalen die ik hoorde, die waren zo wild. Allemaal zo, ik kon het zelf niet geloven. Dus ik ging zo dicht mogelijk naar de bron en ik zei, wat is er nou eigenlijk gebeurd? En als je dan hoort hoe het verhaal echt in elkaar zit, dan denk je, hoe is het mogelijk dat het langs een omweg zo'n verhaal geworden is? En dat komt door het geklets en het geroddel van de mensen. Ik kijk streng om me heen, want het is hier niet zo ver vandaan. Er wordt wat afgekletst. Achterklap is een van de grootste zonden in de gemeente. En dat was daar ook zo. Er werd wat gekletst over de apostel. Met het doel hem in discrediet te brengen, gaat zijn gezag naar beneden. En dan konden die mensen meer hun meningen doordrijven. Dan zegt Paulus, ben ik niet vrij? Ik ben vrij om te eten, maar ik doe het niet om die zwakken. Ik ben ook vrij om ondersteuning aan te nemen van jullie, maar ik doe het niet omdat jullie dat geestelijk niet aankunnen. Dat is de boodschap. Hij is vrij om te eten, maar hij laat het na vanwege de zwakke broeders en zusters. Hij is vrij om ondersteuning aan te nemen, maar hij laat het na omdat die Corinthiërs geestelijk daar niet naartoe waren. Dat is gek, hè? Dat wil je niet vaak horen vandaag aan de dag. Dat iemand zegt, ja sorry, ik kan van jullie geen ondersteuning aannemen, want jullie zijn geestelijk daarvoor nog niet ver genoeg gevorderd. Zijn niet vaak horen. Ze zullen ook waarschijnlijk zeggen, die horen zeg, wat een arrogante kerel. En toch is dat eigenlijk wat Paulus hier zegt. Je moet een zekere geestelijke rijpheid hebben om het aan te kunnen iemand te ondersteunen. Want als je die geestelijke rijpheid niet hebt, dan denk je dat je op die manier ook zo'n dienstknecht van de Heer kunt manipuleren. Zolang je daar niet overheen gegroeid bent, kun je beter maar geen dienstknechten van de Heer ondersteunen. Dan kun je er blijkbaar nog niet tegen. Ziet u wat een diepe wijsheden hier allemaal achter zit. Nou, Paulus zegt heel duidelijk dat hij wel een apostel is. En het eerste kenmerk is, hij heeft Jezus onze Heer gezien. Misschien nooit op aarde, maar op de weg naar Damascus heeft hij hem gezien in de hemel. En later, toen hij zijn roeping kreeg in de tempel te Jeruzalem, heeft hij de Heer Jezus opnieuw gezien. Dat is een van de kenmerken van een apostel, dat hij de Heer Jezus gezien heeft. En een tweede kenmerk is dat hij op de resultaten kan wijzen. Hoe weet je of iemand een evangelist is? Het is heel simpel als er mensen door zijn woord tot geloof komen. Hoe weet je of iemand een herder is? Als de schaapjes bij de kudde gehouden worden. Hoe weet je of iemand een leraar is? Als de mensen door zijn woord onderwijs ontvangen. Hoe weet je of iemand een apostel is? Nou, zegt Paulus, jullie zijn zelf het bewijs. Jullie zijn toch mijn arbeid. Als ik voor anderen geen apostel ben, omdat ik die gemeente niet gesticht heb, daar nooit geweest ben. Hij was geen apostel voor de Romeinen. Want hij was daar nooit geweest. Die gemeente was door anderen gesticht, terwijl hij toch een hele belangrijke brief geschreven heeft. Maar tegen de Corinthiërs kan hij zeggen, ik ben het toch in elk geval van jullie. Die gemeente is door mijn arbeid ontstaan. Jullie zijn door mijn arbeid tot geloof gekomen. Dus hoe kunnen jullie nou je oor lenen aan iemand die zegt dat ik geen apostel ben? Als iemand zou moeten inzien dat ik een apostel ben, dan zijn jullie het. Als ik voor anderen het niet ben, dan toch voor u. Want het zegel, zeg maar het stempel van echtheid van mijn apostelschap, dat zijn jullie in de Heer. Er is niks menselijks anders, het is allemaal in de Heer. En dan gaat hij zich verantwoorden tegenover diegenen die hem beoordelen, zeg maar rustig, die kritiek op hem hebben. En ik zei al, hier gaat het dan vooral om de kritiek. Paulus heeft steun geweigerd. En dat doen apostelen niet. Dus zal hij wel geen echte apostel zijn. En later krijgen we dat andere argument. Hij speelt een dubbelrol. Bij de Grieken doet hij anders dan bij de Joden. Bij de sterken doet hij anders dan bij de zwakken. Maar dat gaan we de volgende keer behandelen. Nou, eerst dit. Paulus zegt in vers 4, hebben wij geen recht? Daar heb je dat woord weer. Hebben wij niet het recht te eten en te drinken? En dat zal hier wel betekenen, hebben wij niet het recht om ons door jullie te laten onderhouden, dus te eten en drinken van jullie ondersteuning, hebben wij niet het recht ondersteuning aan te nemen? En elke keer moet u daarbij denken, maar we hebben van dat recht geen gebruik gemaakt. Dat is het enorme verschil. Als Paulus geen echte apostel was, dan had hij dat recht ook niet. Als hij geen echte dienstknecht van de Heer was, wat ruimer gezegd, dan had hij dat recht niet. Je kunt zomaar niet aan de gemeente gaan vragen, ik wil geldelijke ondersteuning van jullie. Dan moet je een erkende dienstknecht van de Heer zijn. En elke keer moet je er dus bij denken, dat recht hebben we. Hebben wij soms niet het recht om een zuster als vrouw mee te nemen? Dat wil zeggen om te trouwen en dus als getrouwd stel op reis te gaan en de zendingsvelden af te reizen. Zoals Petrus dat gedaan heeft, andere apostelen, de broers van de Heer, Jacobus en hoe ze allemaal mogen heten. Natuurlijk hebben we dat recht. Maar ook van dat recht heeft hij geen gebruik gemaakt, hebben we gezien in hoofdstuk 7. Hebben wij niet, of hebben alleen ik en Barnabas niet het recht niet te werken? Dus hebben alleen Barnabas en ik het recht om, doordat we niet ons in ons eigen levenshoud onderhoud voorzien, maar leven uit de hand van de gemeente? Natuurlijk niet. Elke dienstknecht van de Heer heeft dat recht. Niet te hoeven werken voor zijn eigen levensonderhoud, maar zich fulltime toe te leggen op het werk van de Heer. En dan komt hij met verschillende type argumenten. Paulus vindt dit blijkbaar een heel belangrijk punt. Belangrijker nog dan wij zo zouden denken. Maar denk erom, zijn apostelschap was in het geding. Als uw status als dienstknecht van de Heer of als mijn status als dienstknecht van de Heer in het geding was, dan zou bij ons heel gemakkelijk vleeselijk gevoel kunnen opkomen. Zo van, ze moeten niet allemaal komen. Maar daar gaat het Paulus helemaal niet om. Als ze aan zijn apostelschap komen, komen ze daarmee aan Christus zelf die hem gezonden heeft. Dan komen ze aan de arbeid die hij verricht. Dan wordt die arbeid ondermijnd. En dat kan hem voor hemzelf niet schelen. Maar dat kan hem heel wat schelen voor de zaak van de Heer. Ook daarin is Paulus sterk. Wij zouden ons bij zulke aantijgingen verweren omdat we ons persoonlijk gekwetst voelen. Daar is bij Paulus geen sprake van. Het gaat hem om de zaak van de Heer en verder niks. En let eens op hoeveel verschillende soorten van argumenten hij gebruikt. En eerst gewoon volgens de natuur, of zeg maar gewoon volgens het gezond verstand. In vers 4 heeft hij al verschillende argumenten genoemd. En in vers 7 het hoogtepunt van dat eerste argument. Wie doet ooit dienst als soldaat op eigen kosten? Ja, jullie mogen wel soldaat worden en meetrekken, maar dan moet je het zelf betalen. Ja zeg. Dat is net als dat u gaat solliciteren voor een baan en die baan zegt, ja u mag die baan wel hebben, alleen wij hebben dat zo bedacht, de mensen moeten hier op eigen kosten komen werken. Ja, dan zeg je toch ook, wat is dat nou voor een werkgever? De arbeider is zijn loon waard, dat geldt ook voor soldaten. Wie plant een wijngaard en eet niet zijn vrucht? Je plant die wijngaard toch op dat je daar vrucht van ontvangt. En al zo is het met de ploeger, zo is het met de dorser. Wie hoedt een kudde en eet niet van de melk van de kudde, de melkproducten? En dan zegt hij ook, spreek ik dit naar de mens? Dat wil zeggen, is dat nou maar zo'n voorbeeld ontleend aan het praktische leven? Nou ja, je kunt uit het praktische leven, ik weet niet wat voor voorbeelden bedenken. Je kunt alles bewijzen daarmee. Maar zegt hij, nee, wat ik nou zeg, dat wordt ook ondersteund door de schrift. En let nou eens op wat een bijzonder gebruik hij maakt van de wet van Mozes. Want in die wet staat geschreven, u zult een dorsende os niet muilbanden. Dat is heel menselijk van de Heere God, om zo te zeggen. Zo'n os die zit de hele dag tussen het eten als die aan het dorsen is. Hij moet dan de slede trekken over die aarde, zodat de korrels eruit springen. En dat beest dat zit de hele dag tussen eten en dan zou je muilbanden waardoor hij alleen maar naar kan kijken. En het water loopt hem door de mond, maar hij kan er niet van eten. Dat doe je niet. Dat is net als druivenplukkers in wijnlanden die je de hele dag in de wijngaard zuurt en hij mag nooit eens een druifje eten. Je kunt toch maar zoveel druiven op per dag. Dus die mensen mogen vrijelijk eten daarvan. En bovendien komt het je al gouden neus uit. Dus dat moet je vrijelijk toestaan. Iemand die de hele dag tussen eten aan het werk is, die moet ook eens een chocolaatje van de lopende band kunnen pakken. Chocola kun je ook niet veel van op. Zie je, zo denkt God aan de ossen. Hamen, zegt Paulus. Denk je nou echt dat het in dat gebod ten diepste om de ossen gaat? Wel nee, natuurlijk niet. Daar zit een dieper principe achter. Nou, dan kunt u er zeker van zijn dat dat voor een heleboel geboden in de wet van Mozes geldt. En dat wij dus ook uitgedaagd worden naar die diepere geestelijke principes op zoek te gaan. Maar dat is nou even terzijde. Wat betekent dit? Dat betekent als iemand arbeidt in de wijngaard des Heren, dan heeft hij ook recht om daarvan te eten. Heeft God dit geschreven voor de ossen? Of heeft hij dat geschreven voor ons, dat de ploeger op hoop moet ploegen? Dat hij dus kan eten van wat hij uiteindelijk geploegd en gezaaid en gemaaid heeft. En de dorser op hoop zijn deel te ontvangen. En zo is het voor ons ook. Als wij voor jullie het geestelijke gezaaid hebben, dan mogen we toch ook maaien. Hè? Dat is toch niet iets buitennissers wat wij vragen. Dat is toch niet onredelijk, hè? Als wij het stoffelijke van u zullen maaien. Wij brengen u het geestelijke en wij ontvangen van u het stoffelijke. Dat is zo normaal als ik weet niet wat in de wijngaard des Heren. Als anderen dit recht op u bezitten, wij niet nog meer? Wij zijn jullie vaders in Christus, zei Paulus in 1 Korinthe 4. Jullie zijn door mijn bediening ontstaan. Als er iemand is die recht erop heeft om van jullie te eten en te drinken, dan ben ik het wel. Maar, nou komt het. Hij zegt het twee keer, hier in vers 12 en hij zegt het ook in vers 15. Maar wij hebben van dat recht niet gebruikt. En lieve mensen, mag ik nog eens even zo heel algemeen daar de aandacht op vestigen. En ik zeg nou opnieuw wat ik straks helemaal in het begin gezegd heb. Wij leven in een tijd waar alle mensen, ook wij hier in het Westen, ook als christenen, grote nadruk leggen op onze rechten. Ook in de christelijke wereld, ook in de gemeenten. Kom niet aan onze rechten. Nou, dat doet Paulus ook niet. Hij bestrijdt niet dat wij bepaalde rechten hebben. Hij houdt ons alleen voor. Bedenk nou eens of het niet eens goed is om daarvan af te zien. Ik zeg nog eens een keer, maak daar geen gebod van. Zoals 1 Korinthe 6 verbiedt ons om naar de rechter te gaan. Nee, je hebt het recht om naar de rechter te gaan. Het is heel anders, je hebt het recht om daar naar de rechter te gaan. Alleen je doet dat niet als je een goed christen bent. En zo is het hier ook. Dit is geen verbod in bepaalde omstandigheden geldelijke ondersteuning aan te nemen. Je hebt het recht erop, zegt Paulus. Maar is het wijs? En als het wijs is, dan is dat niet berekenend. Als het wijs is, gaat het hem uitsluitend om het belang van de gelovige. Afzien van het recht mag dus bijvoorbeeld niet zijn om daardoor extra vroom te lijken. En daardoor op die manier toch weer succes te oogsten. Dan zie je af van geld, maar wat er tegenover staat is eer en roem die je daardoor verwerft. Daar gaat het niet over. Het gaat om afzien van rechten alleen maar om dit ene argument. Omdat dat geestelijk beter is voor de betrokkenen. Het is beter voor hen als ik zelf maar in mijn onderhoud voorzie. Want als ik van hen moet leven, daar zijn ze nog niet aan toe. Ze zouden het kunnen misbruiken en dat zou niet voor mij schadelijk zijn in de eerste plaats, maar voor henzelf. We hebben daar geen gebruik van gemaakt, van dat recht, zegt hij. Wij verdragen alles. En verdragen alles, dat betekent dus, wij maken dat allemaal, naast die geweldig drukke arbeid maken we ook nog tenten om in ons onderhoud te voorzien. Natuurlijk kiezen we daarmee voor een moeilijke weg. Het is veel makkelijker fulltimer te zijn, je helemaal op de dienst van de Heer te kunnen concentreren. En te leven van de ondersteuning van de gelovigen. Paulus heeft gekozen voor de moeilijke weg. En je kunt er zeker van zijn dat hij dat gedaan heeft onder de leiding van de Heere God. Wij verdragen alles opdat wij voor het evangelie van Christus geen enkele belemmering vormen. Wat speelt geld niet een grote rol in het geestelijk werk? Er zijn een paar dingen die elk werk kunnen verwoesten. De seksualiteit is dat zoals we zagen in hoofdstuk 7. Hoeveel werk is niet kapot gegaan doordat dingen op dat terrein misgingen tussen mensen? Een ander punt waardoor zoveel werk kapot gaat is dat rottige geld. Mensen aan wie gelden was toevertrouwd en die er niet met de vingers konden afblijven, die daar malversaties mee hebben gepleegd. Het is zo'n teer terrein. Billy Graham heeft ooit gezegd, dit zijn de drie grootste gevaren voor elke dienstknecht van de Heer. Hoogmoed, ja, dat is moeilijk om daar maatregelen tegen te treffen. Die andere twee kun je wat makkelijker onder controle houden. Ten tweede, geld. Ten derde, vrouwen. Dat gaat dan over mannelijke dienstknechten van de Heer. Voor die tweede en die derde had hij hele krasse maatregelen getroffen. Om zichzelf te beschermen. De eerste is moeilijker. Maar hier gaat het om het geld. geld kan gebruikt worden, ook in de kerk, voor allerlei vormen van manipulatie, waarbij we elkaar onder druk zetten. Als je denkt aan de droevige spanningen die er nu zijn tussen Hersteld, Hervormde en PKN, ik kies daar geen enkele partij in. Het is alleen maar heel droevig als je dat van buiten gadeslaat. Het is natuurlijk ook een beetje onvermijdelijk, maar het is zo droevig, dat vinden alle betrokkenen natuurlijk ook. Maar er zijn natuurlijk daar miljoenen, miljoenen in het geding als je denkt aan de onroerende goederen die daarin betrokken zijn. Is het niet triest dat zulke dingen gebeuren? Soms, zegt Paulus, is het gewoon het beste om dat geld dan maar helemaal buiten haakjes te plaatsen. Ik dien jullie met het geestelijke en ik verlang er niets voor terug. Dat gebeurt niet altijd. Als je de brief aan de Filippenzen leest, dan zie je dat Paulus daar meer dan eens gaven van de Filippiërs kreeg toegestuurd. En hij was daar zo blij mee. En hij zegt niet om dat geld, want ik heb genoeg, maar om jullie. Wat hij dus bij de Corinthiërs niet aannam, dat nam hij van de Filippenzen wel aan. Toen hij in Thessalonica was, kreeg hij nog van de Filippenzen ondersteuning. Terwijl je zou zeggen, nou, dan moesten die Thessalonicenzen maar overnemen. De Filippenzen zijn bij uitstek die gemeente die geestelijk op zo'n niveau stond dat ze zich konden permitteren om geld te sturen aan een dienstknecht van de Heer. Nou, ik zal u vertellen, er zijn niet velen van ons die zo over geld denken. Het is niet alleen maar een verplichting om dienstknechten van de Heer te ondersteunen. Ik herhaal nog eens, het wordt hier beschouwd als een voorrecht waar niet iedereen aan toe is. Nou, nogmaals, zo zijn wij niet erg gewend om te denken. Maar Paulus wil geen enkele belemmering zijn voor het evangelie. En het geld is dat maar al te vaak. Weet u niet dat zij die het heilige bedienen, daar gaat het dus over zaken in een tempel. Dat kan een heidense tempel zijn, dat kan de Joodse tempel zijn, dat maakt niet uit. Als je dient in het heiligdom, dan mag je ook eten van de offers. We weten dat van allerlei offers, ook in Israël, dan mochten de priesters vrijelijk van eten. Niet allemaal, maar bepaalde offers wel. Ze kregen ruimschoots hun deel. En dat is zo normaal, zo begrijpelijk. Zij die steeds bij het altaar zijn, die delen met het altaar. Dat wil zeggen, die krijgen hun portie van dat wat op het altaar wordt aangeboden. Zo heeft de Heer ook verordend voor hen die het evangelie verkondigen, dat zij van het evangelie leven. Dat is het principe. Dat is het recht van hen die in het evangelie dienen. En nu komt voor de tweede keer dat grote maar. Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt. Het was natuurlijk een beetje pijnlijk voor die Corinthiërs om dat te horen. Paulus zegt ook niet wat ik daarnet heb uitgesproken. Paulus zegt niet, jullie zijn daar niet aan toe, jullie kunnen daar niet tegen. Hij laat dat in het midden. Maar ze voelden het natuurlijk heel goed aan. Er waren redenen waarom Paulus het beter vond van hen geen geld aan te nemen. Dat kan ook pijnlijk zijn. Paulus zegt, ik heb dit niet geschreven opdat het zo met mij zou gebeuren. Dat zal wel betekenen opdat jullie alsnog aan je verplichtingen zouden doen. Dat kan ook, hè. Je kunt zoveel over geld praten dat die ander denkt, ach jongens, ze moet zeker bijbetalen of zo. Er moet zeker nog wat over de brug komen. Hij zegt, dat is de bedoeling niet. Ik bedoel niet te zeggen dat jullie nou alsnog, voor al die jaren dat jullie me niet ondersteund hebben, moeten gaan ondersteunen. Dat is helemaal niet in de orde, zegt hij. Het is voor mij beter te sterven dan... Ah, dat is een van die mooie keren, doet Paulus vaker, voor alles die een beetje emotioneel wordt, om een zin plotseling af te breken. Eigenlijk zagen we dat in het begin van hoofdstuk 8 ook. Een zin plotseling af te breken en een heel andere manier te eindigen. Dat ken je in alle literatuur. Het is beter voor mij beter te sterven dan... Nou ja, hoe dan ook. Hoe de zin ook verder gaat. Niemand zal mijn roem verijdelen. Dat is de roem. Niet Paulus roemt in zichzelf. Hij schreef in hoofdstuk 2... Hoofdstuk 1 aan het einde. Wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Paulus roemen is in het evangelie. Paulus roemen is in de zaak van de Heer Jezus Christus. Paulus heeft maar één groot verlangen en dat is dat Christus verkondigd mag worden. Daar draait het om. En als het beter is dat dat zonder geldelijke ondersteuning gebeurt, dan zo. Als het beter is dat dat wel gebeurt zoals bij de Filippenzen, dan zo. De ene keer zus, de andere keer zo. Je ziet, en dat is het laatste wat ik zeggen wil, dat Paulus ook niet werkt met vaste principes, die onder alle omstandigheden altijd gelden. Dat is de moeilijkheid bij elke vorm van een kerkorde. We moeten natuurlijk allemaal regels hebben. Je moet weten waar je met elkaar aan toe bent. Maar als je dat allemaal te vastlegt en elke denkbare situatie probeert uit te vogelen wat in zo'n situatie gedaan moet worden, en je hebt dat helemaal dichtgetimmerd, dan is er nauwelijks nog ruimte voor dit soort geestelijke overwegingen. Dit is de regel. Wie van het evangelie werkt, moet ervan leven. Maar er zijn zoveel uitzonderingen. Zo vaak is het zo dat we zeggen, heer, dit is wel de regel, maar wat wilt u nou eigenlijk in deze situatie? En dan komen de uitzonderingen op de regel, gewerkt door de Heilige Geest. Kerkorde prima, maar zet er dan duidelijk naast de geestelijke oefeningen door de kracht van de Heilige Geest. Waarbij je leert om die regels niet blindelings, niet star en rigide, maar geestelijk toe te passen. Dan ga je de apostel begrijpen. Niemand zal mijn roem verijdelen. Hij zegt, ik laat niet toe dat wie dan ook, wie van mijn critici ook, of welke gemeente ook, of wie dan ook, roet in het eten gooit als het gaat om mijn bediening voor Christus. Wat mij betreft, ik laat niet toe dat wie dan ook me in de wielen rijdt. Mijn bediening staat voorop. Niet omdat het mijn bediening is, niet dat het om mij gaat. Maar omdat het voor hem, om hem gaat. Lieve mensen, wat een voorbeeld voor ons. Denk maar eens diep na over onze eigen motieven. Onze eigen belangen. Het opkomen voor onze rechten. Ze moeten niet over me lopen. Hier sta ik. En ze kennen me niet opzij krijgen. Kijk eens hoe Paulus denkt. Straks zegt hij in het begin van hoofdstuk 1. Wees mijn navolgers gelijk ik van Christus. Het treffende wat van Paulus zien hier in dit hoofdstuk is hoe hij een navolger van Christus is. Mochten we dat allemaal zo zijn.